Gemeente, wij lezen uit de Heilige Schrift Psalm 9 en Psalm 10. Dat is eigenlijk één lied. Er zijn vele argumenten voor om dat te zeggen. Psalm 9 en 10. En dan zingen we. Ik lees eerst een gedeelte uit Psalm 10. En dan lezen we eerst een gedeelte uit Psalm 9. En na die eerste lezing zingen we Psalm 130, zoals we beloofd hebben, het derde vers, na de eerste lezing. En na de tweede lezing, Psalm 10, zingen we Psalm 140, de versen 1, 4, 7 en 13. Psalm 9 lees ik vanaf vers 10. De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Zing psalmen voor de Heere die te Sion woont. Verkondig onder de volken zijn daden, want hij eist vergelding voor vergoten bloed. Hij denkt daaraan, hij vergeet de hulp, het hulpgeroep van de ellendigen niet. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haatte. U die mij opheft uit de poorten van de dood, dan zal ik al uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion, mij verheugen in uw heil. De heidenvolken zoeken in het graf dat ze maakten, zonken in het graf dat ze maakten. Hun voet raakte gevangen in het net dat ze heimelijk spanden. De Heere is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. De goddelozen keren terug naar de hel toe, alle heidenvolken die God vergeten. Want de arme wordt niet voor altijd vergeten. De hoop van de ellendige vergaat niet voor eeuwig. Sta op, Heere. Laat de sterveling zich niet sterk maken. Laat de heidenvolken voor uw aangezicht geoordeeld worden. Heere, jaag hun vrees aan. Laat de heidenvolken weten dat zij stervelingen zijn. Over Psalm 10 wil ik vanmorgen preken. We lezen hem samen. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die ze bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartewens. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze met zijn neus trots omhoog onderzoekt niet, al zijn gedachten zijn, er is geen God. Zijn wegen bezorgden te allen tijden verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich. Als een tegenstanders blaast hij weg. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want van geslacht op geslacht zal mij geen onheil treffen. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list. Onder zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen op verborgen plaatsen, doodt hij de onschuldige, zijn ogen loeren op de armen. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats, zoals een leeuw in zijn schuilplaats. Hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen. Hij overvalt de ellendige als ze mensen net trekt. Hij duikt neer en bukt zich en de arme valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten, heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Sta op, Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet totdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat zich de arme. U bent geweest een helper van de wees. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener. Eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot u er niets meer van vindt. De Heere is koning, eeuwig en altoos. De heidenvolken zijn uit zijn land verdwenen. Ge hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, Heere. U zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan. Om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Uit het Gebed des Heren willen we het derde vers zingen na de preek. Gebed des Heren 3. Wat een wereld waarin we leven, gemeente. Wat een wereld. Wat een tijd waarin onze kinderen opgroeien. En jullie, jongelui, je weg moeten vinden. Een verwarrende tijd. Vol van scherpe tegenstellingen. Vind je niet? Het zit er twee kanten aan. Aan de ene kant de ogenschijnlijke weelde van de moderniteit, de zogeheten vooruitgang, een wereld van digitaal gemak, je hoeft maar op een knopje te drukken, telecommunicatie, een cultuur van grenzeloos technisch en medisch vernuft, en ga zo maar door. Maar er is ook een keerzijde. Een donkere keerzijde. Een wereld van polarisatie. Fanatisme. Agressie. Criminaliteit. Natuur- en milieurampen. Van verbijsterende omvang. Je weet soms toch niet wat je leest en ziet. En dan die escalatie van geweld en barbarij tegen Israël. Tomeloze terreur. Meedogenloze haat tegen het volk dat bijna vernietigd was in de Holocaust. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Dat is onze wereld. De beelden zijn niet om aan te zien. O, als we toch eens niet wisten dat God regeert en dat hij overal boven staat. Als we dat nou niet eens wisten. Dat hij de wereld in het oog houdt. Ja, nou zeg ik, als we het niet zouden weten, maar weten we het ook. Weten we het ook? Ik bedoel, en niet alleen maar met je hoofd weten, maar ook met je hart. Ervaren we het ook zo? Wees eerlijk. Wordt ook uw en jouw hart, net als het mijne, soms niet bestookt met de vraag, waar is God toch? In heel die chaotische maalstroom van deze eeuw. Waar is God? Nou, als ik dat met de kinderen vraag, waar is God, dan weten ze het wel. Dan zeggen ze, dat is een eenvoudige vraag. Nou, meneer, waar is God? Dat weet toch een kind? Ja, dat weet ik ook, ja. Zeg je dan, en dan zeg je, God is in de hemel. Dat is nogal eenvoudig. Zo heb je dat op catechisatie geleerd, zo heb je het thuis geleerd. God is in de hemel. En zo hebben jullie het, je kinderen geleerd, ouders. God is in de hemel. Maar ik vraag natuurlijk vanmorgen, zou die alleen daar zijn? Alleen in de hemel? Nee, toch? Want dat zou betekenen dat hij niet op aarde was. Maar hij is hier ook op aarde. Hij is overal. Hij is overal. Echt waar, zeg je? Is God overal? Want dat betekent nogal wat, gemeente, als we dat beleiden, dat God overal is. Want dan is hij ook in Israël. Dan is hij ook in Gaza. En in de Oekraïne. En in Soedan. En in Afghanistan. En gaan we door. Is die echt overal? Ja, ongetwijfeld. Jawel, maar wordt het door ons nooit betwijfeld? Kijk je hart er eens op na. Nee, nou zeg ik niet, nog eens een keer, ga eens te raden bij je hoofd, met je verstand, bij wat je weet, maar bij wat er in je binnenste leeft, hè, hoe je het beleeft. En als je dat eerlijk doet, dan kom je tot een pijnlijke ontdekking, denk ik. Namelijk dat die aanwezigheid van God in de geschiedenis van de wereld, in je eigen leven, lang niet altijd zo evident is, altijd niet zo onbetwijfeld is. Die kwestie kan je aangrijpen en benauwen. Heb je dat nooit? Dat kan je in verlegenheid brengen. Waar is Gods hand, Gods macht in de baaierd van geweld en gruwel en barbarij? Waar is Gods hand? Gemeente, ik kan me niet indenken dat een christenmens die behalve de Bijbel ook zijn krant leest en naar het journaal kijkt, aan deze vragen vreemd blijft. Nou, de dichter van Psalm 10 wist er in ieder geval van mee te praten. Had nog wel geen krant, had ook nog geen beeldscherm, maar hij wist er geducht van mee te praten. En naar die psalm wil ik vanmorgen met u toe en met jullie. Inclusief onze nijpende vragen. En daar willen we er samen in schuilen. Daar zijn de psalmen voor, hè? Dat zijn vluchtheuvels. Schuilplekken. Naar die psalm willen we toe. Nou ga ik die psalm natuurlijk niet woord voor woord uitleggen en verkennen. Maar ik licht er vier aandachtspunten uit. Eerst de actie van die geweldenaars en de reactie van de dichter. En dan, in de derde plaats, de omkeer in het hart van de dichter. En in de vierde plaats, de toekeer van Gods hand. We beginnen met het eerste natuurlijk. Wat is nou het eerste dat ons treft in deze psalm? Nou, dat die psalmist zich omringd weet door geweldenaars die de zwakkeren bedreigen en terroriseren. Dat zijn mannen van Hamas. Nee, zegt u. Hamas, dat woord ken ik. Ja, weet u ook wat het betekent? Hamas, dat is een Hebreeuws woord, dat zult u misschien wel weten. Komt vaak voor in de psalmen. Hamas. Weet u wat het betekent? En jullie, jongens? Hoef je nooit meer te vergeten. Dat betekent geweld. Geweld. Hamas. Dit zijn mannen van geweld. Mannen van Hamas. En dat zijn mannen die zich verbeelden dat ze kunnen uitvoeren wat ze willen. Ongebreideld. Ze deinzen nergens voor terug. Ongehinderd. Ongehinderd, maar God dan? Ja, gemeente, dat is het nou juist. Van God hebben ze geen hinder. Want hoe ze de moed hebben tot hun praktijken verzwijgen ze niet. Hun leuze is, die God van Israël die ziet het toch niet. Hij noteert het niet. Hij controleert het niet eens. En de achterliggende gedachte is, hij is er gewoon niet, er is geen God. Ja, misschien wel ergens, hoog verheven, maar daar hebben we hier geen last van. Houdt zich afzijdig. Hij trekt zich terug in de verte. En je ziet het gebeuren. Zo beelden tekent de dichter dat uit, hè, met hun neus in de hoogte. Paraderen ze parmanten voorbij en ze snoeven erop los. Zelfbewust, arrogant. Ik zal niet wankelen. Wij zijn Heer en Meester. Onaantastbaar. We hebben de zaak in handen. Ja, ja. In handen. En onderwijl slaan ze die handen toe. Slaan ze die handen uit. Meedogenloos. Geweteloos. Zoals dat ook vandaag op vele plaatsen in de wereld zich voltrekt. Je moet maar zo rekenen, gemeente, waar God niet meer heilig is, daar is geen mens meer veilig. Je ziet het gebeuren. De dichter is er getuige van. En het gaat hem door merg en been. Dat is het tweede aandachtspunt in deze psalm. De reactie van de psalmist. Ja, je zou denken, de eerste reactie is woede. Maar dat is toch niet het geval. Zijn eerste reactie is geen woede, maar een hartekreet tot God. Als er al sprake is van kwaadheid, dan is dat in de vorm van een heilige verontwaardiging over zoveel boosaardigheid. Maar vooropstaan doet dat toch niet. Het eerste wat hij uitschreeuwt is, Lama, Yahweh. Waarom, Heere, Lama. Gemeente, dat woordje Lama betekent eigenlijk toch nog iets meer dan het woordje waarom. Kijk, het woordje waarom in het Nederlands vraagt naar de reden, hè, als wij zeggen waarom. Als ik aan jullie vraag, jongens, waarom was het gisteren zo nat op straat of vanmorgen? Dan zou je zeggen, ja, natuurlijk omdat het regende. Dus met ons waarom vraag je naar de reden. Maar het Hebreeuwse woord lama betekent niet, in de eerste plaats zeker niet, hoe komt het? Wat is de reden? Maar hoe kan het? Lama is vooral een hartekreet. Een uitroep van verbijstering. Lama, Yahweh, waarom staat gij van verre? En verbergt ge u? Nu precies in tijden van benauwdheid, juist nu in deze dagen van beklemming en angst. Hoe kan het, Heer? Dus niet hoe komt het? Een vraag naar de reden. Maar hoe kan het? Bijna zou je lezen. Waarom staat gij inderdaad van verre, Heren, zoals die geweldenaars poneren? Voelt u, gemeente, wat ik bedoel? Voelt u? Die honende grootspraak van die figuren die frank en vrij poneren dat God zich terugtrekt uit in de verte, die gaat niet aan de dichter voorbij, omdat hij natuurlijk wel beter weet. Integendeel, die psalmist die weet zich door die brute ontkenning van Gods aanwezigheid belaagd, bedreigd. Hij heeft even geen weerwoord bij de hand. Hij voelt zich in de richting van de vertwijfeling gedreven. En dat is erg. Waar is Gods hand? Waarom grijpt hij niet in? Hebben die goddeloze spotters soms gelijk? Wijzen legio tekenen er niet op dat Gods almacht betwist en betwijfeld kan worden in deze wereld? En dat betwijfelen, die elementaire twijfel, die ligt voor een kind van God vlak bij de vertwijfeling. Bij de wanhoop. Want dat is toch om wanhopig te worden, als dat waar zou zijn. Als God inderdaad ver af blijft, onaangedaan, onverschillig en zich nergens van aantrekt. Dan is het ook zinloos om op hem te hopen en hem te verwachten, nietwaar? Herkent u het? Een mens kan soms zo in de engte gedreven zijn, dat je met Israël in de ballingschap schreeuwt: de Heer heeft me vergeten. Hij is voor mij verborgen. Zijn recht gaat aan mijn God voorbij. Waar is Gods hand? Waar is zijn overwicht? In de wereld, in je eigen leven. In je eigen leven met zijn ziekte en zijn afbraak. Met zijn teleurstellingen en je verdriet. Je eenzaamheid. De vragen van je gezin en van je ziel. O God, waar bent u? Nou, zo vergaat het dichter. God is een verborgen. Verduisterd. Een godsverduistering die brede publieke en politieke trekken draagt. Maar waaronder deze enkele mens huivert en ineen krimpt. Ook hij weet dus van Gods verborgenheid. Maar toch volstrekt anders dan die goddelozen. Kijk, wat voor die snoevers namelijk een bevrijding uitmaakt, dat is voor die dichter een bestrijding. Een verschrikking. Terwijl die Godverachters zich in Gods verborgenheid beroemen, dat geeft ze de ruimte om ongestoord te kunnen opereren. Die Godvrezende, die wordt erdoor getesterd. Heer, Heere, waar bent u? Maar nou het derde. Het derde, dat is de omkeer in zijn hart. Want er vindt een wending plaats, een wondere wending in het hart van de dichter. Terwijl de twijfel van Gods nabijheid en betrouwbaarheid wil wegslaan, stuurt die twijfel hem juist naar de Heere toe. Die man die is gewoon van de Heere niet weg te slaan. Gemeente, dat is het geheim van het geloof. Net als, ik las iets over schelpdiertjes op de rotskusten van Engeland en Frankrijk. Er zitten kleine schelpdiertjes. En hoe hoger en hoe feller die golven nou op de rotsen beuken, je zou zeggen, nou dan is het gedaan met die beestjes, hè. Hoe vaster zo'n weerloos schelpdiertje zich vastzuigt aan het rotsmassief. Zoiets is het geloof. Luther die zei het weer een beetje anders, die zei: hoe harder de boze blaast en raast om het vuurtje te doven, des te meer laait de vlam van het geloof juist op. Vandaar die opmerkelijke omslag in de psalm, een geloofsomslag met een schreeuw. Een geloofsomslag. Sta op, Heer, roept hij. Heere, hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Hé, dat is toch eigenlijk wel even om met je ogen te knipperen, nietwaar? Hoe kan dat nou? Net nog was die God kwijt. Onvindbaar, onbereikbaar. En nou gaat hij bij die God op audiëntie. Nou gaat hij bij die God, bij die verborgen God, in appel. Begrijpt u dat? Hoe kan dat nou? Het ene moment roepen, waarom staat ge zo van verre? Waarom zijt ge verborgen in onafzienbare verte? En het volgende moment bij die verborgen God in beroep gaan, om een vrijmoedig en dringend appel te doen op zijn hand en op zijn ingrijpen. Ja, gemeente, zo gaat het in het geloof. Zo gaat het in het geloof. En ik lees nergens in de Bijbel dat dat eigenlijk niet mag. U wel? Waar staat dat? Waar staat dat? Dat zulke bijna vertwijfelde waaromroepers verder geen recht van spreken zouden hebben. En dat ze voorlopig maar beter de mond kunnen houden, dat staat nergens. Wist u dat het precies andersom is? Wist u dat? Zwart op wit staat er in Psalm 50, uit Gods mond geschreven, hè? In Psalm 50 staat, roep mij aan in de benauwdheid. In de benauwdheid, er middenin. Dus in het hart van de nood, roep me aan in de benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En kijk gemeente, dat geeft nou een benauwd en aangevochten hart permissie om met al die waarom vragen recht toe, recht aan tot God te gaan. En al die benardheid en al die twijfels en ontreddering aan hem voor te leggen. En tegelijkertijd een beroep te doen op zijn hand en op zijn hart. Heren, hef uw hand op. Zo wendt hij zich tot God. Die man die blijft dus in zijn klacht, in zijn waaromvraag niet steken. Maar zet die om in een dringend smeekgebed. Hef uw hand op, heren. Laat uw macht en gezag toch gelden om het kwaad te beteugelen. Om het geweld te breken. Om het recht te herstellen. Om vrede te scheppen. Het is zoiets als uw koninkrijk komen. Daar zit drang achter. Uw koninkrijk komt toch, heren. O, werp de troon des Satans neer. Nou, het vierde, de toekeer van Gods hand. Om zijn appel kracht bij te zetten, roept de dichter nog eens nadrukkelijk, waarom lastert de goddeloze God en zegt in zijn hart dat hij het niet ziet en dat hij het niet bezoekt? En dan krijgt hij in één keer, die dichter, die krijgt in één keer de vrijmoedigheid om zelf het antwoord te geven op die vraag. En hij is er zo vast van overtuigd dat Gods macht en bewogenheid realiteit zijn. Dat hij al zijn eigen vragen bezweert en meteen de laster van die goddeloze weer spreekt. Nou heeft hij een weerwoord. Zo even niet, maar nu wel. En alsof hij zichzelf tot de orde roept, breekt hij door het beleg van zijn eigen beklemmende gevoelens heen en beleidt hij tegen de klippen op, gij ziet het wel. Ja toch, gij aanschouwt, die dwazen zeggen, God ziet het gewoon niet. En ik dacht ook, zou ze niet gelijk hebben. Maar nu beleid ik het, Heere, gij ziet het wel. Ja toch, gij aanschouwt, als een schreeuw omhoog. In de Hebreeuwse tekstgemeente klinkt het als bijtelslagen op een brok marmer. De splinters spatten om je oren. Ik zal het u zeggen wat er staat. Ra-ita ki-ata. Ra-ita ki-ata. Gij ziet. Ja toch. Gij. Kortaf. Maar zeer indringend. Dat is in weerwil van externe laster van buitenaf en interne twijfel van binnenuit. Beleid ik het, gij ziet het terdege, voorzeker, gij. O Heere mijn God, de goddelozen willen het niet waar hebben. En ook ikzelf was zo gefixeerd op al die willekeur en die woelingen in de wereld, dat ik het niet meer zag. Maar toch, het is wis en waarachtig, ra'ita ki'ata. Gij ziet het wel degelijk. Wat dan precies? Wat ziet God nou? Wat aanschouwt hij? De moeite en het verdriet. Wat is dat? Ja, moet ik dat nog uitleggen? Moeite en verdriet. Moeite, Dat is heel concreet de moeheid van je lichaam en van je geest. Onder de druk van ziekte, zorgen. En onder de druk ook van het kwaad in de wereld. En de druk van de raadsels in je leven. Moeite, moeite. En verdriet, wat is dat? Ja, dat is heel die last van tranen en tragiek. Pijn door geleden verliezen. Frustraties vanwege onvervulde verlangens. En al het leed van de mensheid. Moeite en verdriet. Mozes die vat er in Psalm 90 heel het leven mee samen, nietwaar? Uitnemendst is moeite en verdriet, zegt hij. Wat een pessimist was die pessimist? Nee, gewoon een realist. Een realist wist wat de werkelijkheid was. Maar gemeente, je hoeft er niet aan onder te gaan. Want is er één die ervan weet. En niet alleen van weet, maar die het echt ziet, in ogenschouw neemt. In jouw leven. In het uwe. In het mijne. En in het leven van de volkerenwereld. God ziet het. De onderdrukking en de ontrechting. Het kwaad van de agressors. De kwelling onder hun schrikbewind. En ook de morele malaise in ons eigen volk. En de demonieën die huishouden op aarde. God neemt er goede nota van en neemt het hoog op. Het gaat hem ter harte. Hij is niet de afzijdige. Zoals die goddelozen honen. En zoals ik wel eens denk. Zou God niet vergeten. Hij is niet de afzijdige. Laat staan de afwezige. Hij is erbij. Zo is zijn naam. Present. En nu zeg ik, hey, gemeente, hij is erbij. Maar de dichter doet dat niet. Hij zegt niet hij. Veel persoonlijker, veel directer, veel intiemer. Hij zegt, gij, Heere. Gij ziet de moeite. Ja, zou iemand misschien zitten denken. Maar wat dan nog, hè? Als God het ziet, wat dan nog? Wat heb je eraan daadwerkelijk in de alledaagsheid van het bestaan? Wat heb je eraan? God ziet het wel, maar ja. Mooie gedachte. Een geruststellend idee. Dat je een goed gevoel geeft, is dat het misschien? Nee, dat is het niet, gemeente. Nee, zegt de psalmist, dat bedoel ik niet. Geen gevoeletje, geen idee, maar concrete werkelijkheid. God aanschouwt. En in de aanschouwen is die zo nabij, dichterbij kan die bijna niet komen. Hij kijkt niet weg, hij kijkt er niet overheen, hij kijkt niet in de verte toe, zonder dat hij een hand uitsteekt. Nee. Hij blijft helemaal niet op afstand, maar hij komt zo dichtbij dat hij ons de hand reikt. Dat is toch dichtbij, hè? Dat is dichtbij. Kijk, van hier vanuit de preekstoel kan ik je de hand niet reiken. Maar als ik eraf kom of u komt naar mij, dan kunnen we elkaar de hand geven, de hand reiken. Zo dichtbij. Ik vind dat een overweldigende gedachte, gemeente. Dat de Heer zo dichtbij komt, dat hij ons de hand geeft. Ja, maar dat is nog niet alles. Die hand die doet er ook wat aan. En wat doet die hand nou van God precies? Ja, zo even vroeg de dichter, Heere, hef hem op die hand, hef hem op. Maak een eind aan het kwaad. Maar gemeente, ik weet niet of je er erg in hebt, maar wat de psalmist nu zegt is wat anders. Nou ziet hij Gods hand niet opgeheven, maar juist neergedaald. Zo dat zijn handpalm naar ons is toegewend en uitgestrekt. Dat ziet hij. Valt u dat een beetje tegen? Wees eens eerlijk. U zegt, ja, dat valt me even een beetje tegen. Ik had liever gezien dat God zijn hand ophief om zijn overwicht te tonen en gericht te oefenen in de wereld. Nou, lieve gemeente, ik zeg niet dat dat verlangen niks met het geloof te maken heeft, hoor. Want wie zou niet hunkeren naar de dag dat alle kwaad en onrecht verdeeld zal worden? En dat de aarde vol zal zijn van gerechtigheid Gods. En ik zeg ook niet dat God zijn machtsvertoon helemaal uitstelt tot de jongste dag. En nog minder dat hij tot dat tijdstip aan handen en voeten gebonden zou zijn. Dat hoor je me nooit zeggen, wij beleiden een almachtige God. Voor wie niets te wonderlijk is. Ik zou dus niet graag beweren dat God zijn almacht nooit in de wereld laat blijken. Er zijn momenten geweest in de wereldgeschiedenis dat God kennelijke wonderen verrichtte. Zal ik u een voorbeeld geven? 2. Dat hij de Berlijnse muur gebroken heeft. Wonder van de Allerhoogste. En nog een ander voorbeeld. Dat Israël teruggekomen is in zijn eigen land. Dat Israël. Dat er bijna niet meer was. Hè? En er ook niet meer mocht zijn. Weg met jullie. Joden eraus. En ze kregen een eigen land. En u ziet hoe het betwist wordt. Nou, dat waren uitreddingen van omhoog. Misschien ben je het ook in je eigen leven. Misschien zeg je, ja, dominee, hebt u het over die grote dingen in de wereld. Maar ik kan ook in mijn eigen leven wel van uitreddingen getuigen. Zeker. Dus, Gods almacht is realiteit. Zeker. Werkelijkheid. Maar hier, in deze 10e psalm, staat toch nog wat anders. Waar is Gods hand? Vlakbij. Uitgestrekt in een nodigend gebaar. Dus niet, nog niet een opgeheven vuist, maar een neergedaalde open handpalm. Een en al nodiging om hem te vertrouwen. Om bij hem te schuilen. Een hand uitgestrekt met één bedoeling en begeerte. Leg al je lasten, de lasten van je leven, de raadsels van de geschiedenis, al de moeite en de pijn van je bestaan, leg ze in mijn handen. Want, zegt de Heere, jou is die last te zwaar. Zal ik het van je overnemen? Graag, Heere, graag. Gemeente, ik geloof dat dit de voorlopige, laat ik het zo zeggen, dat dit voorlopig in deze fase van de geschiedenis bedoel ik, hè, in de tussentijd tussen Pinksteren en wederkomst, dat heet de laatste uren in de Bijbel. Ik geloof dat dit in deze laatste uren de gangbare gestalte is van Gods hand en macht. Nog niet het machtsgebaar van de rechter, maar het liefdesgebaar van de redder. Wat een hand. Kijk er die hand eens goed op aan. Het lijkt de hand van Jezus wel. Weet je niet? Nee, dat lijkt niet zo. Maar dat is hem. In de volheid des tijds werd die hand van de Almachtige God heel tastbaar. Een levensecht, een menselijke hand. Ziet u ze? En jullie? De kleine handjes van dat kind in Bethlehem. Kleine handjes. Weerloos. Kwetsbaar. Zo kwetsbaar dat ze, toen die handen al groter waren geworden dan klein, zo kwetsbaar dat ze 33 jaar later in de boeien werden geslagen. En wat had hij met die handen nou misdaan? Misdaan? Hij had alleen maar wel gedaan. Melaatse genezen. Kinderen gezegend. Verlamden opgericht. Doden opgewekt. Zonden vergeven. Dat had hij gedaan. En Jezus liet zijn handen binden. En aan het kruishout klinken. Plaatsbekledend droeg hij onze smarten, de moeite en het verdriet. Compleet, tot in de benauwdheid van Psalm 10. Mijn God, mijn God, waarom staat gij van verre? Eli, Eli, lama, sabachthani. Jezus. Gemeente, deze heiland houdt ook vandaag zijn handen op in de bediening van het evangelie. Zo laag dat een kind erbij kan. En zo laag dat grote mensen een beetje moeten bukken. Maar voor klein en groot zo liefdevol, zo lokkend, dat je er gewoon niet omheen kunt en er voorbij kunt. En zo dichtbij dat je de littekenen in zijn handen die erin gekerfd staan wel moet ontwaren. Dat zijn de tekenen van zijn wonden, gemeente. Dat zijn de bewijzen en de garantie van zijn zondaarsliefde tot op het kruis. Waar blijven wij, gemeente, in deze spannende tijd? Waar blijven wij met onze kinderen? Ik weet maar één antwoord. Deze kant uit, die kant van die handen. Want ze zijn ons toegekeerd, opdat we er alles in zullen leggen. Je mag het hem allemaal overhandigen. Totdat hij komt en zijn hand opheft, definitief. En ook de laatste demonieten niets zal doen. Want vergeet het maar nooit, gemeente. En daarmee wil ik sluiten. In die gelittekende handen van onze heiland legde God alle macht in de hemel en op de aarde. En straks komt hij op de wolken. En allen die niet hebben gewild dat die koning over hen zou zijn, zullen vergaan. En het leven niet hebben. Maar allen die door genade de knieval voor hem maakten en in zijn handen vielen, die leidt hij straks in glorie binnen, in de eeuwige rust. Waar moeite en verdriet tot het verleden behoren. Ja, betraand komen we aan. Maar met blijdschap komen we binnen. Want eigenhandig zal hij alle tranen van hun ogen wissen, staat er. Dus daar geen tranen meer. Of het moesten tranen van verwondering zijn. Maranatha, kom, Heere Jezus. Amen. Gebed des Heren. Derde vers.